Gemeente, vanavond is onze schriftlezing uit 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan de versen 12 tot en met 28. 1 Thessalonicenzen 5, de versen 12 tot en met 28. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere, en u vermanen, en acht hen zeer veel in liefde, om hun werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u te allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige uw geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 18e vers. 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. En we horen in deze tekst worden in de eerste plaats wie gedankt moet worden. Dankt God. In de tweede plaats horen we wanneer God gedankt moet worden. In alles. En in de derde plaats waarom gedankt moet worden. Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Wie gedankt moet worden, wanneer gedankt moet worden en waarom gedankt moet worden. Gemeente, het is een goede zaak dat we één keer in het jaar naast de biddag ook een dag hebben om de Heere te danken. Om als gemeente samen te komen en bepaald te worden bij alles wat de Heere ons in de afgelopen periode geschonken heeft en gelaten heeft. Om de Heere voor al dat goede eerbiedig en ootmoedig dank te zeggen. Hoewel steeds minder mensen in onze vertechniseerde samenleving beseffen dat heel ons leven en werken afhankelijk is van God, die boven de natuur en boven al ons kunnen staat, blijft het waar dat aan Gods zegen alles gelegen is. Nooit heeft een mens werkelijk het geheim kunnen uitvinden van het leven. van de vruchtbaarheid, van de groei. O zeker, er zijn boeken over vol geschreven. En er zijn heel veel gedachten over, maar het is en blijft een geheim. God zelf gaf in de afgelopen periode de wasdom, de groei. En de aarde bracht vrucht voort. Wij ontvingen eten en drinken in overvloed. Kracht en leven om onze arbeid te verrichten. Hoe dan ook en waar dan ook. Ik zei dat het een goede zaak is dat we ieder jaar dankdag hebben, want dat danken schiet er vaak bij in. Of niet? Als we naar ons eigen gebedsleven kijken als jongeren en als ouderen, dan bidden we eerder, juist als het moeilijk is, als het tegen zit. We bidden vaker dan danken. Bidden en danken, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als het danken ontbreekt, zo kunnen we zeggen, dan is het bidden niet af. Het wordt wel eens vergeleken met twee vleugels. De smeking vanwege onze nood en ellende is de ene vleugel van het gebed en de andere vleugel is de dankzegging. Als nu die dankzegging in het gebed ontbreekt, als het alleen maar een vragen is om wat nodig is, ja, dan is het gebed vleugel lam. Bijna aan het eind van zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen noemt de apostel ze dan ook allebei. Zoals hij vaker doet, aan het eind van zijn brieven besluit hij ook de Thessalonicenzenbrief met een aantal praktische raadgevingen ten aanzien van het leven van de gemeente. En het zijn welgemeende aanwijzingen. Vermaningen, zo worden ze wel genoemd. Waard om altijd en overal ter harte te nemen. En Paulus voegt aan de aansporingen voor het leven van de gemeente nog een aantal aansporingen toe die het leven van de gemeenteleden persoonlijk raken. Verblijd u te allen tijd. Bid zonder ophouden, dankt God in alles. Want, zo vervolgt de apostel, dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Op het bevel om te bidden zonder ophouden, volgt het bevel om God in alles te danken. En dat bevel, geliefde, moet ons vandaag op deze dankdag op de knieën brengen. Met het gebed, Heere, leert u me danken in ootmoed en eerbied. De apostel begint in onze tekst ons erop te wijzen dat er gedankt moet worden en wie er gedankt moet worden. Dankt God. Ja, wie anders, zegt iemand. We hoeven onszelf niet te danken en mensen evenmin. We zijn niemand dank verschuldigd dan alleen aan God, die de fontein is van alle goed. O zeker, er zijn mensen die ons helpen, die ons bijstaan, die mogen we zeker bedanken. Maar waar gaat het nu ten diepste om? Wie is het die ons dat geeft? Wie is het die de harten van mensen neigt om ons te helpen, om ons bij te staan op school, thuis, op het werk, in de zorg en noem allemaal maar op. Dat is ten diepste de Heere zelf. Dankt God. Dat is de vrucht van de waarachtige bekering. Als we dat wonder in ons leven mogen kennen, gemeente, dan weten we maar al te goed dat we voorheen onszelf dankten. Hoezeer we misschien ook God met de lippen dankten. Net als die fariseeër: o God, ik dank u dat ik niet ben als die en die. Maar die man die bedoelde eigenlijk: Heere, wilt u mij eens bedanken voor mijn prestaties op godsdienstig gebied? Die tollenaar die was totaal anders. Die kon slechts om genade smeken. En daar ligt nu de oorsprong van het dankt God. Gemeente, eigenlijk moeten we ons schamen dat we hier tot dankzegging aangespoord moeten worden. Want dat behoort toch een vanzelfsprekende zaak te zijn. Dankbaarheid is toch een van de meest wezenlijke trekken van een christenleven. En toch blijft het nodig, ook na ontvangen genade. Dankt God. Dat woord danken, dat komt van het woord denken. En het tegenovergestelde van denken is vergeten. En wat zijn we toch vergeetachtig geworden door onze zonde. Gemeente, we kunnen het zo zeggen: onze zonde, de zondeval in Adam, die heeft de gave van de gever losgescheurd. Want we doen alsof we recht hebben op de rijkdom van Gods goedheid. Jaren geleden schreef ik een keer in een kerkblad dat de genezing van een ernstig ziek gemeentelid een onverdiende zegen was. En iemand uit de buurgemeente belde me op en zei: dominee, wat bedoelt u nu met een onverdiende zegen? Leg dat eens uit, want die man heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Met andere woorden, heeft juist hij dan geen recht op genezing? Ik heb geprobeerd om het uit te leggen, maar ik vrees dat de man het niet begreep of het niet wilde begrijpen. En zit het niet in ons aller hart? We menen recht te hebben op voorspoed, welvaart. We vinden het eigenlijk heel gewoon. Ja, dat wordt anders als het tegen zit. Ik zei het van de week nog ergens: tegenslagen onthouden we beter dan zegeningen. Rampen, tegenslagen schrijven we in graniet, onuitwisbaar. En zegeningen in het zand. En kinderen weten wel, als je iets in het zand schrijft, na een tijdje is het helemaal weg. Het waait even of er loopt iemand overheen en je bent het vergeten. Daarom is het zo nodig, ook na ontvangen genade, om telkens aan die weldaden herinnerd te worden. Zoals David in Psalm 103: loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Ondankbaarheid is een verschrikkelijke zonde. We hebben dat al in de menselijke omgang, dan nemen we het elkaar zeer kwalijk als we ondankbaar worden bejegend. Stel dat je iemand helpt en iemand die zegt niet eens als je klaar bent: nou, bedankt hoor. Dan komen we thuis en dan zeg je: nou, daar kon niet eens een bedankje af. Wat een ondankbaar iemand. Je bent gegriefd. Maar hoeveel duizendmaal erger moet het dan zijn in de ogen des Heren als we zijn weldaden vergeten. Of met onachtzaamheid
voorbij gaan. We zeggen wel eens tegen iemand, kun je niet dankjewel zeggen? Voor wat ik voor je heb betekend, wat ik je heb geschonken. Kijk, hoeveel te meer geldt dat niet de Heere, de grote gever. Die ons overlaat met zijn gunstbewijs. Zonder denken is er geen danken. We moeten leren denken. Terugdenken. Leren gedenken. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Denk eens terug aan de afgelopen periode. Wat is er allemaal gebeurd? Wie heeft ons overladen met zijn weldaden? Wie gaf de gezondheid? Oh, iemand denkt, ja, maar er zijn best moeilijke dingen in mijn leven gebeurd. Het zat behoorlijk tegen. Oh, dat kan waar zijn, maar je bent er nog. De Heer heeft jou nog bewaard en gespaard. Wie komt daarvoor de dank en de aanbidding toe? Zijn we met al die weldaden en noem ze maar op. We kunnen ze niet eens in deze dienst allemaal opnoemen. Tenminste, ik niet. Als ik al die weldaden van de Heere zou moeten opnoemen, dan zou ik niet klaarkomen vandaag. Zijn we met al die weldaden al in de weldoener geëindigd? Want daar moeten we wel terechtkomen, jong en oud. Dankt God. Maar wat is danken eigenlijk? Nou, denkt een jongen of een meisje. Danken is je handen samen doen en je ogen dicht. En de Heere danken voor alles wat hij geeft. Ook in de afgelopen periode. Maar wat is nu het ware danken? Dat begint niet op de hoogte van een juichtoon. Maar in de diepte. In de diepte van onwaardigheid. En van de ootmoedige schulderkentenis. Dat wij alles verbeurd en verzondigd hebben. En dat er daarom zo'n reden is om God te danken. Omdat alles wat we hebben ontvangen genade is. Niets verdiend. De ware, de levende dank klimt op uit het stof van de verootmoediging. Danken is niet hoog van de torenblaas, maar laag vanaf de grond. God groot maken. En geliefd, en juist in die diepte van verootmoediging, van onwaardigheid, wordt het beleefd dat elke bemoeienis die God met ons heeft, vrije, onverdiende genade is. En als dat beleefd wordt, als je gaat beseffen, wie ben ik nu geweest in de afgelopen periode tegenover zo'n goeddoend God. Heb je erbij stilgestaan vandaag? Heb je daaraan gedacht? Als dat beleefd wordt, en dat is ten diepste het werk van de Heilige Geest, dan wordt elke kruimel broods, elke druppel water, elke aardappel, elk grassprietje, genade. En dan zeggen we bij alles wat we in het afgelopen jaarseizoen ontvingen, Heere, waaraan heb ik het verdiend? Het is alles verdiend en betaald door hem die de vloek op zich nam om de zegen te verwerven. Het Griekse woordje wat hier gebruikt wordt voor danken betekent letterlijk goed spreken van de genade. Verwonderd zijn over Gods genade betoon. In het ware dankgebed klinkt een diepe verwondering over de genade, over de goedheid van de Heere door. Dankt God in alles. U hebt misschien wel gezien in uw Bijbel dat het woordje God cursief gedrukt is. En dat betekent dat het er eigenlijk niet staat, dat het door de Statenvertalers is toegevoegd. Dat gebeurt wel vaker om een tekst helderder te maken. Dat is hier ook gebeurd. De naam God ontbreekt in de grondtekst, in het Grieks. En onze Statenvertalers hebben die naam van God er niet zomaar aan toegevoegd. Waarschijnlijk waren er in die dagen, net zoals nu, mensen die wel danken of dankbaar zijn, maar bij wie niet duidelijk is wie ze eigenlijk danken. Of wie ze dankbaar zijn. Het gebeurt wel eens dat ik een geboortekaartje ontvang. En dan staat erop: met dankbaarheid en blijdschap ontvingen we een zoon en broertje. En als ik dat dan zo lees, dan vraag ik me af: wie zijn ze dankbaar? Aan wie wordt die dankbaarheid betoond? Is dat aan de gynaecoloog of de verloskundige? Kijk, als er een Bijbeltekst of een gedichtje bij staat waarin de naam van God wordt genoemd, is het duidelijk. Maar als dat nu ontbreekt, ja, maar dominee, je moet oppassen dat je niet overal de naam van God gebruikt. Want u hebt wel eens gezegd in een preek over het gebod: gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Dat je de naam van God niet zomaar te pas en te onpas mag gebruiken. Dat is waar, je hebt gelijk. Maar als je nu zo'n prachtig kindje in de armen van de Heere mag ontvangen, dan komt hem toch de dank toe. Hij is het die leven schenkt en leven spaart. Nee, we moeten het niet zomaar doen. En als je er niet achter staat, dan moet je het ook niet doen. Maar schaam je niet, ook niet voor onkerkelijke vrienden, om bij je geboorte ook op een kaartje te belijden dat je God dankbaar bent. Omdat hij leven gaf en leven spaart. En als u mocht genezen, pas daar niet alleen een woord van dank aan de arts die de juiste medicijnen gaf, de juiste behandeling uitvoerde. Maar dan hoort daar toch bovenal een dank, een woord van dank aan de Heere bij, die aan de arts een wijsheid gaf en de medicijnen heeft willen zegenen. Iemand zei eens een keer: dominee, ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. En ik kan het me voorstellen, als je lang in het ziekenhuis moest blijven, als je een zware behandeling moest ondergaan. Maar blij, dat hoeft nog niet altijd dankbaar te zijn. Blijdschap verbindt aan de zegeningen. Blijdschap omdat je weer thuis mag zijn. Dankbaarheid verbindt aan de zegenaar. Dankt God. Wie gedankt moet worden, is dus de Heere alleen, voor alles en boven alles. En ik hoor het wel eens gemeenteleden zeggen, als ze weer naar huis mogen na een behandeling in het ziekenhuis bijvoorbeeld, en dat ze dan ook tegen de dokter zeggen: er is er één die dat alles gezegend heeft, dokter. Dat is de Heere. Dat is een belijdenis. Schaam je daar niet voor. Het tweede is waar of wanneer gedankt moet worden. De apostel die spoort ons allereerst aan om God te danken. En ten diepste is het de Heilige Geest die dat ook werkt, die ware dankbaarheid schenkt in het hart. Vervolgens zegt hij wanneer gedankt moet worden. Dankt God in alles. Er staat dus niet dankt God voor alles. Dat is geen goede weergave van het Griekse woordje en. Nee, er staat dankt God in alles. Dat betekent in elke situatie of op elk moment. Het is evenals dat bidden zonder ophouden niet aan een tijd of plaats gebonden. De apostel bedoelt hier de dankzegging niet als een opwelling of als een gevoelstemming, maar als een levenshouding die past bij een christen. Dat dankoffer waartoe een christen wordt opgeroepen, dat moet een gedurig offer zijn. Dat vuur van dat dankaltaar, dat mag nooit uitdoven. God wil gedankt worden. Niet ondanks alles, maar in alles. In voorspoed en in tegenspoed. Letterlijk staat er in alles dankt. Gemeente, dat moeten we goed onthouden. In alles dankt. Dankt God. En ik gaf het al aan, dat Griekse woord, dat betekent goed spreken van de genade. Of de genadige. Hoog opgeven van de gunst van God. Die, zoals Paulus in Romeinen 8 zegt, ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En daarin ligt alles samengevat. Jezus Christus, de allergrootste gave van God, waarvoor hij onder alle omstandigheden gedankt wil worden. In voorspoed dankbaar hebben we met de catechismus beleden. We mogen Gods gaven niet consumeren alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nee, laat het een wonder voor ons zijn als de Heere ons zegent. Maar God wil ook gedankt worden in tegenspoed. In de teleurstellingen van het leven. Want daar staat dankt God in alles. Ja, maar dominee, kan dat eigenlijk wel? Verliest de apostel Paulus, als hij deze dingen opschrijft, natuurlijk door de inspiratie van de Heilige Geest, de werkelijkheid niet wat uit het oog? God in alles danken. Is dat niet wat te veel gevraagd? Moet je God ook danken in zorg, tijden van zorg en rouw? In onbegrepen wegen als de waarom-vraag opkomt? Ja, ik weet wel, je mag niet vragen waarom, je moet vragen waartoe, maar het kan zo bovenkomen. Iemand denkt aan het verlies van een geliefde. Aan de afnemende gezondheid, aan huwelijks- of gezinsproblemen, aan een tegenvallende opbrengst. Als we denken aan de oogst, het gaat niet zo lekker op het bedrijf. En misschien dat er wel zijn die gedacht hebben, kan ik wel dankdag houden vandaag? Want er is zoveel gebeurd wat zo moeilijk is. En nu ben je hier in de kerk toch gekomen. En daar zijn we dankbaar voor. Waar kun je beter zijn? Ook op een dankdag dan in de kerk. Nu ben je hier. En dan hoor je de aansporing. Dankt God in alles. Misschien denkt iemand vanavond wel aan die onverhoorde gebeden. Je worstelt met dat ene nodig. Je vraagt je af, zou God mij wel genadig willen zijn? Ik die zoveel verkeerde dingen gedaan heb. Zoveel zonden. Je hebt er al zo vaak om gesmeekt, maar het lijkt wel alsof er, ja, alsof er geen antwoord komt. De hemel die lijkt van koper. Er komt geen gebed doorheen. Is er wel reden om nu God te danken? Maar alles wat we dagelijks ontvangen en waar we niet om gebeden hebben, moet daar de Heere dan niet voor gedankt worden? Of bidt u overal voor aan het begin van de dag? Bidt u om alle dingen die u op zo'n dag mag ontvangen? Ik denk het niet. Tenminste, bij mij is het niet zo. Dan moet je tot je schaamte zeggen aan het eind van de dag, als je op je knieën ligt, Heere, oh, er zijn zoveel dingen waar ik niet om gevraagd heb. En die u toch geschonken hebt. Herkent u het? Ik ben vergeten om daarom te vragen. Niet gebeden om hulp bij die toets. Of die grote klus. Ik dacht dat gaat wel lukken. En nu besef ik dat de Heer me geholpen heeft. Dat de Heer me bewaard heeft op de fiets, in de auto, in het verkeer naar het werk. Gemeente, al zou de Heer in de achter ons liggende periode niet één gebed verhoord hebben op de manier waar wij om hadden gebeden, dan is er nog genoeg om de Heer te erkennen in al wat we zijn en hebben. En dan nog is die God het waard om gedankt te worden voor al die verbeurde zegeningen. Laten we dat niet vergeten. Paulus die zegt tegen de Romeinen: of veracht gij de rijkdom zijner goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, betekent geduld, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Ondanks alles. En daar kan veel opgenoemd worden wat tegen zit. Wat niet lekker ging. Waar u het moeilijk mee had. Ondanks alles is er genoeg reden om voor te danken. Juist als we beseffen dat alles wat we meer ontvangen dan de dood genade is. Van het danken in alles, onder alle omstandigheden, vinden we een heel duidelijk voorbeeld in het leven van Paulus en Silas. In Filippi werden ze na vele geeselslagen in de gevangenis geworpen. En wat lezen we dan in Handelingen 16 vers 25? En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Dat klonk een danklied. Geen klaagzangen. Maar lofzangen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Als God voor ons is. Geliefd, en wie zal dan tegen ons zijn? Want overal waar God is, daar is het goed. Het is uiteindelijk beter met God in tegenspoed dan zonder God in voorspoed. Daarom kan ook God in alles gedankt worden. Ik denk hierbij aan wat ik eens las bij Corrie ten Boom. Ze zat met haar zus Betsy in een concentratiekamp in Duitsland. En op een dag werden ze overgeplaatst naar een andere vrouwenbarak. En ze ontdekten al snel dat die barak ontzettend smerig was. Ze voelden overal vlooien prikken. Niet zomaar een paar, maar talloze vlooien. En op de avond van de eerste dag zou Betsy de Bijbelstudie doen. Zo waren ze dat gewoon, om dat samen te doen. En Corrie zou danken. Maar Corrie zei, ik dank niet in zo'n smerige barak met al die vlooien. Jawel, zei Betsy. Want we hebben nog een dak boven ons hoofd. We zijn er nog en het was verboden. Maar we hebben Gods woord nog, we hebben de Bijbel nog. Dat zijn toch allemaal redenen om te danken. Ja, zei Corrie toen, daar wil ik wel voor danken, maar voor deze barak met al die vlooien wil ik niet danken. Hoe kan ik nu voor vlooien danken? En zo dankte ze. Maar na een paar dagen bleek dat er niet één Duitser kwam inspecteren in die barak. En ze daarom te midden van al die vrouwen net zoveel konden evangeliseren en uit de Bijbel vertellen als ze maar wilden. Hoe kwam dat nu? Waarom kwam er niet één Duitser inspecteren? Dat kwam door die vlooien. Dat wisten die Duitsers. Daar willen we niet zijn. Later heeft Corrie de Heere ook voor die vlooien gedankt. Gemeente, begrijpt u waarom de Heere niet zegt, kies zelf maar uit wanneer en waarvoor je dankt. Hij laat het niet aan ons over, maar zegt, dankt God in alles. Kijk, zo leert de Heere zijn kinderen danken voor alles wat hun tegen is. Ja, ook dat waarom? Omdat ze daarin het duidelijkste geleerd worden dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Denk maar aan Job, hoe hij beleed nadat bijna alles van hem was afgenomen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat is nu wat genade vermag. Dan moeten we soms achteraf zeggen, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Ik heb het toen niet begrepen, ik kon er toen niet voor danken, voor die moeilijke weg. Maar nu begrijp ik het. Die vlooien hielden die twee vrouwen in het concentratiekamp, dicht bij de Heere. Danken in tegenspoed. Dat betekent niet dat je tegenover je lijden onverschillig staat. Of dat de smart vanwege het verlies niet wordt gevoeld. Dat je niet bedroefd kunt zijn. Dat zou onmenselijk zijn. Het vraagt wel een groot vertrouwen in de goedheid en de liefde van de Heer. Door de werking van de Heilige Geest wil de Heer het leren dat God alleen maar goed doet. Ook als je er zelf niets van ziet en meen je dat het helemaal verkeerd gaat. Het vraagt een volledige overgave aan de Heer om het te belijden. Met smart in het hart, Heere, wat u doet, dat is goed. Zoals Luther het ook zingt. Neem goed en bloed ons af. Het brengt ons geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Gemeente, dankt u in alles. Dat is moeilijk. Dat is iets wat de Heere ons telkens weer moet leren. Aan het slot van onze tekst geeft de apostel aan, waarom God in alles gedankt moet worden. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Ik gaf aan het begin al aan dat het laatste stukje van onze tekst van vers 18 ook slaat op de versen 16 en 17. Verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Want dit, die drie dingen, is de wil Gods in Christus Jezus over u. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Moeten we Gods wil opvatten als een soort dwangbevel? Als een soort huiswerk wat we ontvangen, wat we opgedragen krijgen? Nee, we moeten de wil van God hier zien als zijn welbehagen. En dat alles heeft te maken met het heil van zijn kerk. De kanttekenaren leggen dat ook zo uit. De wil Gods, dat is hetgeen God aangenaam is in Christus Jezus, of het welbehagen Gods over u. Kijk, gemeente, het heil, de zaligheid, hangt niet af van ons willen, maar van Gods willen. Als God het niet zou willen, dan zou niemand het willen. Zo begint Paulus de brieven ook aan de Galaten en de Efeziërs met naar die wil van God te verwijzen. We komen het telkens tegen. Christus heeft zichzelf gegeven opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. En als Paulus aan het begin van de Efezebrief met een lofprijzing begint op de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan verwijst hij tot driemaal toe naar die heilswil van God ten opzichte van zijn gemeente, van zijn kerk. Hij spreekt dan over het welbehagen van Gods wil, over de verborgenheid van zijn wil, die Christus heeft bekendgemaakt, en over God die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Gods wil is het dat zijn volk, omringd door ellende, blijdschap kent in hem. Dat ze te midden van hulpeloosheid in zichzelf zonder ophouden bidden. En dat ze vanuit eigen rechteloosheid God in alles danken. Dat kunnen we zelf niet maken. Dat is niet onze wil. Maar dat is nu Gods wil. En wat God beveelt, dat geeft hij. En ons bidden wordt dan: beveel, Heere, wat gij wilt. Zoals Augustinus dat zo mooi zei. Kijk, deze vermaningen zijn geen geboden op de levensweg. We kunnen het wel aansporingen noemen. Maar het zijn ten diepste genadegaven. Die vanuit de gemeenschap met Christus worden genoten en ook worden gehoorzaamd. Hij geeft wat hij beveelt. Zijn wil is dat. En van die wil staat dat ze is in Christus Jezus over u. En eigenlijk ligt hier de verklaring van de tekst. Want Gods wil ligt in Christus geopenbaard. Wat God wil tot ons behoud, heeft Christus bekendgemaakt, geopenbaard. En als we nu lezen, verblijdt u te allen tijd. Wie is er nu werkelijk verblijd geweest? En wie heeft er nu zonder ophouden gebeden? En wie heeft God gedankt in alles? Wie? Christus Jezus. Dat heeft Hij gedaan in wie de Vader al zijn willen en al zijn welbehagen heeft. Zo heeft Hij het ook gezegd, deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En daarom is Christus de grond voor de ware blijdschap. Christus is de grond van het ware bidden. Christus is de grond van de echte dankbaarheid. We zijn niet verblijd in onszelf, maar in de Heer. We kunnen niet bidden gelijk het behoort, maar Hij leert bidden. We danken niet naar waarde en leven vaak als een dankeloos mens. Maar nu is Hij die biddende en dankende hoge priester. Hij leeft om altijd te bidden. En Hij dankt God en de Vader zonder ophouden. Wat er staat in de versen 16, 17 en 18. Het te allen tijd zonder ophouden in alles. Dat wordt nu door Christus vervuld. Hij heeft dat als borg voor zijn kerk, voor een ieder die in hem gelooft, volbracht. En zijn gehoorzaamheid wordt ons geschonken door het geloof. En hoe nauwer met hem geleefd mag worden in die verborgen omgang, hoe dichter we bij hem mogen staan, des te meer wordt het gevonden in ons leven. Blijdschap te allen tijd. Bidden zonder ophouden. En danken in alles. Dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Christus Jezus die in zijn borgtocht geen stof tot danken had. Alleen maar stof tot klagen. Want aan het kruis raakte hij alles kwijt. Hij hing daar naakt en even arm als toen hij geboren werd. Hij verloor niet alleen de gave, maar ook raakte hij de gever kwijt. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dit is gebeurd opdat rechtelozen zoals u, jij en ik zouden kunnen leven, verblijd zouden kunnen zijn, bidden zonder ophouden en danken in alles, ziende op hem, die overste leidsman en voleinde des geloof. O, het ware danken in alles brengt ons met alles tot Hem, Jezus Christus, in voorspoed en tegenspoed. Dankt God in alles. Geliefden, kennen we daar iets van? Heeft de Heer het ons geleerd om Hem in alles te danken? Dat moeten we wel leren. Aan deze zijde van het graf. Bidden en danken. Die geestelijke ademhaling. En wat is nu het beste dankoffer? De offerande Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zal God niet verachten. Door genade wordt het geleerd. Voor het eerst en telkens weer dankt God in alles. Niet alleen vandaag, maar al de dagen van ons leven. Vraag het maar, Heer, leer me danken daarvoor. En dan is het danklied van een ieder die de Heere mag vrezen nog zo vals. Maar eenmaal zal Gods kerk dat danklied volmaakt mogen zingen. Om God voor eeuwig in alles te danken. Op die eeuwige dankdag, waar nooit meer een eind aan komt. Want aan deze dankdag komt een eind. Over een aantal uren is deze woensdag, deze dankdag voorbij. En natuurlijk morgen dan is het weer dankdag, maar geen officiële dankdag. Maar bent u, ben jij, ben ik op weg naar die eeuwige dankdag. Waar nooit meer een nacht op zal volgen. Om dan te zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. O, we zijn te beklagen. We zijn rampzalig. Als die dankbaarheid nog ontbreekt in ons leven. Als we nog niet kunnen zeggen, Gode zij dank voor die onuitsprekelijke gave die hij geschonken heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde. O, zoek de Heere dan. Terwijl hij te vinden is en roep hem aan, terwijl hij nabij is, om door genade eenmaal te mogen zingen met die scharen die niemand tellen kan. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen. Zij de eer, de lof, de dank en de aanbidding tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 115. En daarvan het eerste vers van Psalm 115, het eerste vers.